Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen, mijn naam is Paulien Roesink. Het is zaterdag 31 augustus 2024. Welkom op deze laatste dag van de winter bij SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Ik weet natuurlijk niet hoe het bij u is, maar hier in Sydney hangt de lente al een tijdje in de lucht. En dus draaien we straks in ieder geval één liedje met het thema lente. Verder bellen we met Carol Overmaat. Zij is bestuurslid van Stichting Nederlanders Buiten Nederland. En die stichting heeft de Dag van de Nederlanders Buiten Nederland uitgeroepen en die is aanstaande. Ook een gesprek met bioloog Jinze Noorddijk over de Australische Grey House Spider, in het Nederlands de Australische huisspin genoemd, die gesetteld is in Nederland. In Leer Nederlands neemt Joyce Diebels ons deze week mee naar de markt. En in onze rubriek De Boekenhut bespreekt leesconsulente Larissa de Ru vieze liedjes en stoute versjes. Dat en het willekeurige weekoverzicht en muziek allemaal het komende uur. Maar we beginnen met de achtergronden bij het nieuws.
SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Een piepklein kevertje heeft duizenden bomen verwoest in een quarantainegebied in Perth. Deskundigen denken dat de shothole borer, oftewel de schorskever, zich onbedoeld heeft verspreid door de beweging van mulch of groenafval.
SBS Dutch, deel ons verhalen op Facebook.
De shothole borer is slechts 2 mm groot en kan een boom in 2 jaar doden. Zeker 3000 bomen in Perth zijn al verwoest in een poging om deze plaag te stoppen. De kevertjes graven tunnels door stammen en takken en infecteren bomen met een schimmel die de overdracht van water en voedingsstoffen verhindert. Theo Evans, universitair hoofddocent aan de University of Western Australia, bestudeert het gedrag en de genetica van insecten.
It's about 1 to 2 millimeters in size, about a sesame seed. It attacks trees and it eats the wood, not directly, but it has a fungus that's a symbiont. The fungus attacks the wood and then the beetle eats the fungus. And it can attack and kill hundreds of species of trees.
Ook binnen de gemeenschap zijn er zorgen.
Urban heat load is a massive, massive issue we're dealing with climate change. And then now we've got trees being impacted. We don't know what, I don't think we have clear understanding of which trees are even being impacted. Impact flowering trees, that give you honey. Shade, all sorts of issues.
Schorskevers komen oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en werden 3 jaar geleden voor het eerst ontdekt in West-Australië. Autoriteiten zeggen dat het onbekend is hoe het land is binnengekomen. Zowel de federale als de deelstaatregering hebben geld vrijgemaakt voor een plan om de kever uit te roeien. Meer dan 160 mensen werken nu fulltime aan de uitvoering van het plan dat onder meer het verwijderen van geïnfecteerde bomen omvat om de verspreiding te stoppen. Eerder werd gedacht dat de invasieve plaag zich in de metropoolregio van Perth bevond. Maar nu is hij aangetroffen in esdoorns en koraalbomen buiten de quarantainezone. U hoort Vincent Lanois-Sellet, hoofd plantenbioveiligheid van het WA Department of Primary Industries and Regional Development.
12 trees have been found to be infested with the borer outside of the quarantine area. The good news is that the infestations are not very far from the boundary or the edges of the quarantine area. And also the detection were identified as part of normal surveillance. We basically do a lot of work on the edges of the quarantine area to make sure that if the pests manage to escape the quarantine area, we can detect it really quickly and act very fast to remove that infestation.
Hij zegt dat er helaas geen chemische bestrijdingsmiddelen beschikbaar zijn om van de plaag af te komen. Ze werken samen met internationale onderzoekers die meer dan 20 jaar ervaring hebben met de schorskever om een oplossing te vinden.
The good news is that the infestations are not very far from the boundary or the edges of the quarantine area. And also the detection were identified as part of normal surveillance. We basically do a lot of work on the edges of the quarantine area to make sure that if the pests manage to escape the quarantine area, we can detect it really quickly and act very fast to remove that infestation.
Universitair hoofddocent Theo Evans gelooft echter dat er mogelijk nog een andere manier is waarop de kever zich in Perth verspreidt.
It's very concerning. It's bad in Perth. Perth already has a low canopy and we will lose even more. But if you live in Sydney or Brisbane or Melbourne, it might be worse. The beetle's probably better adapted to living on the eastern seaboard because it's more humid and it attacks figs. And figs are more prominent in the urban canopy in Brisbane and Sydney. And it attacks London plane trees, which are very common in Melbourne. So they might lose 50% or more of their urban canopy.
Hij zegt dat de kever zich nog steeds kan verspreiden, zelfs nadat een geïnfecteerde boom is vernietigd, omdat delen van de boom worden versnipperd en verwerkt in mulch. De mulch wordt vervolgens vervoerd en op andere locaties gebruikt.
So if people prune their trees, perhaps they have a tree branch near a power line, they will cut that branch off and then take it away to be disposed of. And that might mean taking it outside of the quarantine zone.
Autoriteiten zijn nu bezorgd dat de kleine kever zich naar de oostkust zou kunnen verspreiden. Ze vragen het publiek dan ook om bomen te controleren en waarnemingen te melden. Nu de broedperiode in het voorjaar snel nadert, voeren de wetenschappers een race tegen de klok om de kever uit te roeien. Er worden overal in Perth nieuwe waarschuwingsborden geplaatst en de grenzen van het quarantainegebied worden onderzocht. Dit was een verhaal van Hannah Kwon en Helena Krishnamoorthy, dat in het Nederlands werd geproduceerd door SBS Dutch. Wat gebeurde er de afgelopen week zoal in Nederland? Dat hoort u nu in ons willekeurige weekoverzicht dat we hebben kunnen samenstellen dankzij de NOS en Omroep Flevoland. Vorig weekend waren de verwachtingen hoog gespannen tijdens de Formule 1 Dutch Grand Prix. Max Verstappen kwam in Zandvoort als tweede over de finish, maar dat mocht de pret onder de bezoekers niet drukken.
Ja, het is niet anders, hè. Ik ken niet altijd zes gooien.
Hij begon wel goed.
Ja, dat was echt top. En meteen in de eerste bocht. Voor mij is het een Tarzan bocht, pakt hij meteen door. Nou, dat was wel cool.
Is de teleurstelling erg groot?
Nee hoor. Ik vond het een mooie wedstrijd.
Ja?
Ja, echt. Max heeft goed zijn best gedaan.
Ja, wat alleen was er goed? Waar heeft je van genoten?
De sfeer, het geluid van de motoren. En ja, Norris was gewoon super snel.
We hadden hele mooie tribuneplaatsen. En we hebben een feestje van gemaakt.
Ja.
We hebben 3 dagen lol gehad. Het was vandaag mijn verjaardag, dus dat was ook leuk. Het is mijn verjaardagscadeautje.
Ja.
En ook al heeft ze niet gewonnen, voor ons was het gewoon top vandaag.
Ja.
Je kan niet altijd zes gooien. Wat een prachtige opmerking en ook heel wijs van de eerste jongeman. Op 1 oktober treedt Ahmed Aboutaleb af als burgemeester van Rotterdam. Hij geeft dan na ruim 15 jaar het ambtsketen door aan zijn opvolger Carola Schouten. Afgelopen zondag nam Aboutaleb alvast afscheid van de inwoners van zijn stad tijdens een afscheidsfestival in het park onder de Euromast. De burgemeester is ondanks het naderende afscheid nog steeds razend populair. Hij nam talloze selfies, schudde honderden handen en de Rotterdammers die hadden louter aardige woorden voor hem.
Bijna 16 jaar ben ik met hart en ziel en uit volle overtuiging in Rotterdam, in Nederland, in Europa en in de wereld jullie vertegenwoordiger geweest. Als Rotterdammer blijf ik, want dat heeft u wel van mij gemaakt.
Fijne burgemeester. Was er voor iedereen, ook als het slecht ging.
Hij staat voor iedereen klaar. Ongeacht. En heeft ook openlijk gezegd, ik speel geen vriendjespolitiek.
Heeft hij helemaal niks negatiefs?
Nou, hij kan soms wel heel streng zijn, moet ik zeggen.
Ik ga hem heel erg missen.
Aboutaleb, we gaan je nog missen!
Mooi zo'n afscheid. In het Nijkerkernauw bij Zeewolde zijn mogelijk resten gevonden van een middeleeuws kasteel. Een verslaggever van Omroep Flevoland deed maandenlang onderzoek en kwam het bouwwerk op het spoor. De restanten zijn deze week in beeld gebracht door nautisch onderzoeker Frank Brouwer.
Op een gegeven moment duik je naar beneden toe, dan zie je eerst wat losse stenen. Je duikt een beetje verder. Vervolgens zie je dat er toch wel een soort muurtje ontstaat van 30, 40 centimeter hoog. Als je goed kijkt zie je ook een beetje de getrapte fundering zoals ze dat vroeger deden. Op het stukje film wat ik gemaakt heb zie je een heel vlak. En dat heb ik dus schoongeveegd, even gewacht tot stof weg is. Verder gegaan en dan zie je het uiteindelijk de rode steen helemaal keurig vlak zie je gewoon naar voren komen. En nou nog aantonen dat het natuurlijk het kasteel is. Maar het is zeker een fundatie van iets wat er al een poosje ligt.
Een bijzonder project in de grote kerk van Naarden. Daar wordt namelijk een 3D-scan gemaakt van de 16e-eeuwse plafondschilderingen. Onderzoeker Sanne Frequin legt uit waarom de scan gedaan wordt.
Nou, we kunnen met een 3D-scan dingen die we met het fysieke object niet kunnen. Dus bijvoorbeeld hè, als we willen restaureren, er zitten bijvoorbeeld overal witte vlekken op het gewelf. Als we die weg willen halen, kunnen we dat op de computer veel makkelijker doen dan hier in het echt. En zij mogen niet zomaar iets weghalen of iets bijschilderen omdat ze het mooi vinden. En we hebben met een 3D-scan iets meer vrijheid. Maar het is ook belangrijk omdat we dit gewelf voor de toekomst willen bewaren. En een heel praktisch voorbeeld daarvan is de brand die in de Notre-Dame is geweest een aantal jaar geleden. Toen had toevallig net iemand voordat die brand uitbrak een 3D-scan uitgevoerd. En op die manier kon die 3D-scan de restauratoren helpen om de Notre-Dame weer op te bouwen. En we hopen natuurlijk niet dat dat hier gaat gebeuren. Maar met het oog op de toekomst is het gewoon belangrijk om dit soort data te hebben.
Prachtig wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is. In Nationaal Museum Oranje Hotel in Scheveningen is een geheel nieuwe gang geopend speciaal voor kinderen. In het Oranje Hotel Junior kunnen kinderen zich kort laten opsluiten terwijl ze iets leren over de gevangenen van toen. De NOS sprak met Jelmer Bouma, hij is leerkracht van groep 8 van de Prins Willem-Alexander School en hij legde uit waarom dit een bijzondere ervaring is voor zijn leerlingen.
Nou ja, er gebeurt nogal wat in de wereld tegenwoordig. En het begrip vrijheid, ja, dat staat behoorlijk onder druk. Maar om nou echt uit te leggen wat vrijheid nou is, ja, dat is eigenlijk voor mij al een heel abstract begrip. Echt het gevoel wat je nu krijgt met een nieuwe tentoonstelling waarin je dus echt eventjes, nou ja, soort van opgesloten wordt. Laat je toch echt beseffen van dat vrijheid een groot goed is. Dat vinden we belangrijk om dat de leerlingen mee te geven.
Tot zover dit willekeurige weekoverzicht van deze week. We danken de NOS en Omroep Flevoland voor de audiofragmenten. Stichting Nederlanders Buiten Nederland roept 5 september uit tot de Dag van Nederlanders Buiten Nederland. Om dit te vieren organiseert de belangenbehartiger een evenement dat ook online bij te wonen is. Bestuurslid Carol Overmaat uit Melbourne vertelt over deze speciale dag.
Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
Er komt een hele bijzondere dag aan op 5 september, Carol.
Ja, inderdaad. We gaan een leuk evenement organiseren in Den Haag. En het is ook online, want dat vergeten mensen nog wel eens. Die denken, oh, ik kan er niet bij zijn. Maar dat is ook een online evenement. Het is van de Stichting Nederlanders Buiten Nederland. Daar zit ik dus al nu al 5 jaar bij. Het bestaat dus ook 5 jaar. En naar aanleiding van dat 5-jarig bestaan dachten we, nou, daar moeten we aandacht aan besteden. Hè, wat we allemaal al bereikt hebben en wat er gaat gebeuren. We zijn best wel vaak kritisch naar de politiek. Van, jullie luisteren niet naar ons en er moet wat meer gedaan worden. Maar nu dachten we, oké, we gaan het proberen meer naar de positieve kant te stoppen. En hebben we ook verschillende mensen gevraagd van, wat is nou de positieve band tussen Nederlanders en de Nederlanders in het buitenland? Wat is je bijdrage? Wat vind je zelf dat je bijdrage is als Nederlander in het buitenland? En dat is zeg maar het thema. Want ja, de politiek moet dat ook weten. Hè? Waarom maken ze zich nou eigenlijk zo druk? Nou, dat is vaak gewoon omdat we eigenlijk gewoon een hartstikke band hebben nog.
Ja, en, wij zitten natuurlijk hier aan de andere kant van de wereld. En dan kunnen ze in Den Haag waarschijnlijk denken, ja, wat hebben jullie nou met ons? Maar wij zijn maar een klein groepje natuurlijk. We zijn met bijna 1 miljoen Nederlanders die niet in Nederland wonen. Dus al met al zijn we toch, lijkt mij, best belangrijk voor het land.
Ja, ze moeten ons niet vergeten natuurlijk. Dus ook daarom dachten we, we gaan het jaarlijks moment kiezen. Dus elk jaar 5 september komt er dus de Dag van de Nederlanders Buiten Nederland. Ook gewoon om te laten zien, hallo, we zijn er nog. Stel je voor dat ze ons vergeten zijn. Ook al denk ik nu met de stichting, we zijn er best wel bovenop, dat ze het niet vergeten, maar het zou kunnen. En gisteren is dus die enquête uitgegaan. En die enquête is dus massaal ingevuld gisteravond nog. Nu al 700 ingevulde enquêtes. Dus nou ja, we hebben wat te doen deze week. Maar supergoed voor de voorbereiding voor de dag.
Ja, hoe gaat de dag er precies uitzien?
We hebben bijna heel politiek Den Haag uitgenodigd. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, het is ook niet leuk om alleen maar politiek. Want je moet ook de positieve band dus weer laten zien. En hoe doen we dat? Dus nu komen ook mensen zoals de emigratiebeurs Tom Bij komt. En Jan Paternotte van de D66 en Erik van den Burg van de VVD hier, die komen. Maar er komt dus een panel.
Het wordt een dag in het teken van de Nederlander in het buitenland. We vieren onszelf, we laten zien dat we er zijn. Ja. En waarom we zo trots zijn om Nederlander te zijn. Dat is het eigenlijk samengevat.
Ja, dat heb je zo mooi samengevat. Ja, en ook omdat je dat... We hebben eigenlijk het idee dat de politiek dat wel eens vergeten. En ook naar onszelf toe. Want ik heb zelfs ook vriendinnen die zeggen van... Ja, maar waar maak je nou zo druk op, Carol? Je woont toch in het buitenland? En dan denk ik, ja, ik maak me wel druk. Want ze moeten het in Nederland wel weten dat we er zijn. En niet dat die miljoen mensen vergeten worden.
Ik denk dat iedereen wel zo'n ervaring heeft van een familielid of een vriend of vriendin die zegt... Hoezo? Wat maakt jou dat nou uit? Jij woont hier toch niet?
Ja, ik heb dat heel veel. Van ja, dat is toch niet meer nodig? En dan denk ik, ja, jeetje, dat is... je hebt het al gezien door die enquête invullen van gisteren. 700 man in een dag in een enquête invullen. Nou, dan dat blijkt dus wel dat er behoefte aan is. Het is niet dat er geen behoefte aan is. En ik vind dat nu ook wel leuk dat het vieren is van ons Nederlanders zijn. Het is gewoon belangrijk.
Ja. Mensen kunnen dus zich aanmelden om er online bij te zijn. Ik zal die link zetten op onze website, zodat ze zich kunnen aanmelden. Is er een uiterste aanmelddatum?
Nee, niet voor de online. Nee.
Dat is fijn. Nee, dus daar kunnen mensen nog even over nadenken of ze erbij kunnen zijn.
Alhoewel, ik denk dat je de link van... Want ik moet natuurlijk een link hebben om het allemaal te kunnen zien. Dus ik neem aan dat het wel handig is als er minimaal een dag van tevoren... zich aanmelden, want dan krijgen ze ook die link. En anders word je daar misschien gestrest over dat je die link niet hebt.
Ja, alle informatie op sbs.com.au/Dutch. Dankjewel, Carol, ook voor je inzet voor ons Nederlanders in het buitenland. En heel veel plezier op die dag, de dag van de Nederlanders buiten Nederland.
Dankjewel.
Binnenkort ziet u in Australië mogelijk minder nieuws in uw sociale media feeds. Het is daarom nu de tijd om de SBS Audio app te downloaden. Zorg ervoor dat u het nieuws en onze verhalen volgt via onze SBS Dutch podcast en blijf op de hoogte van voor u belangrijke zaken. De SBS Audio app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play. Het is tijd voor onze populaire rubriek Leer Nederlands. En voor het onderwerp van vandaag heb ik 3 hints voor u. In veel Nederlandse steden en dorpen heb je er een. Je kan er bijna alles kopen, van groente en fruit tot kaas en vis. En de bloemen zijn er vaak goedkoop. Weet u waar ik het over heb? Joyce Diepels van Dutch with Joyce neemt ons dit keer mee naar de markt.
Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce en vandaag hebben wij een nieuwe Nederlandse les. Today we are talking about markets. We love our markets and often every city and village has a market at least once a week or sometimes daily as you can probably see in Amsterdam. So let's go to the market today and learn some new words. So a market is very close to the English word, except we don't do that E and we just say marked as a one syllable word. Marked. Op zaterdag ga ik naar de markt om verse groenten te kopen. On Saturdays, I go to the market to buy fresh vegetables. Op zaterdag ga ik naar de markt om verse groenten te kopen. Nou. We have lots of stalls at this market, and the general term for this is de marktkraam. Bij deze marktkraam verkopen ze heerlijke kaas. At this market stall they sell delicious cheese. Bij deze marktkraam verkopen ze heerlijke kaas. And who is selling this kaas, you ask? Dat is de kaasboer. So literally, that translates to the cheese farmer. And you probably will translate it as the cheese vendor or the cheese seller. De kaasboer op de markt heeft altijd een grote selectie. The cheese vendor at the market always has a large selection. De kaasboer op de markt heeft altijd een grote selectie. We hebben nu kaas. Ik wil ook groente. En ik koop groente bij de groenteboer. De groenteboer heeft de beste tomaten. The greengrocer has the best tomatoes. De groenteboer heeft de beste tomaten. We hebben groente, we hebben kaas en nu wil ik ook vis bij de viskraam. Bij de viskraam haal ik verse haring en kibbeling. At the fish stall I get fresh herring and kibbeling. Kibbeling is kind of your leftover fish that is battered and contains small pieces. And this fish we also like to eat with our special fish sauce, which is called remoulade saus. En remoulade saus eet jij bij de kibbeling. Je dipt de kibbeling in de remoulade saus. And this is like a white garlicky sauce. We hebben al het eten en nu gaan wij naar de bloemenmarkt. De bloemenmarkt in Amsterdam is erg populair. The flower market in Amsterdam is very popular. Ik koop er heel graag mooie tulpen. I'd like to buy their very beautiful tulips. Ik koop er graag hele mooie tulpen. Aside from flowers and food, some markets will have a lot of products that you can buy as well, like goods. And we call this koopwaar. De koopwaar op de markt is vaak goedkoper dan in de winkel. The goods at the market are often cheaper than in the store. De koopwaar op de markt is vaak goedkoper dan in de winkel. And where do you find the market? Often, every town has a square that is called Het Marktplein, which kind of gives away where the market might be. If not, they just have another square that will have the market. A market square is called Het Marktplein. Het Marktplein is vol met kramen en mensen. The market square is full of stalls and people. Lastly, I'd like to add something very cultural that you definitely saw a couple of years ago, and if you're lucky, still to this day, which is called een draaiorgel. Een orgel is an organ, and draaien betekent to turn. So it is an organ that manually needs turning so the music can be played and sound will come out of it. This is called a street organ or a barrel organ and is very common on the Dutch streets. We always hear this music around and it makes a markt extra gezellig. It makes it extra authentiek and extra Nederlands. Make sure you spot het draaiorgel next time you are at a market and stand there and have a listen to the authentic Dutch music. Now I wonder, have you ever been to a Dutch market and what do you think of it? We love to know your insights and your experience with Dutch markets. Dat is alles voor nu. Dankjewel en tot de volgende keer. Doei!
Verse bijen, verse groenten.
Op de markt kun je lekker eten kopen.
Op de markt kun je proeven wat je wil.
Op de markt kun je langs de kraampjes lopen.
Op de markt klinkt de hele dag gegil.
En op hele lange tafels staan groente, fruit en wafels. Bloemen, kaas en broodjes. En heel veel soorten nootjes.
Ja mensen, wie maakt me los? Wie maakt me los? Ja, ja, één halen, twee betalen.
Op de markt
lopen lange rijen mensen.
Op de markt ruikt het altijd heel erg goed.
Op de markt vind je wat je maar kunt wensen.
Op de markt koop je zelfs een mooie hoed.
En op hele lange tafels staan groente, fruit en wafels.
Bloemen, kaas en broodjes
en heel veel soorten nootjes. Op de markt, op de markt, op de markt.
U hoorde Op de Markt, een nummer afkomstig uit het kinderprogramma Hula Hoop. Dat wordt uitgezonden door School TV. En hoe goed sluit het aan op onze miniles Nederlands van zojuist? Wilt u deze les over de Nederlandse markt nog een keer beluisteren? Of misschien wel het liedje? Ga dan naar sbs.com.au/Dutch. Op onze website zijn meer dan 50 Nederlandse lessen terug te luisteren. Straks gaan we aan boord van de Clipper Stad Amsterdam. Het prachtige zeilschip dat onlangs een korte stop maakte in Sydney. Maar nu eerst nieuws uit Nederland. Want wat blijkt? De Grey House Spider heeft zich daar gevestigd. Veel mensen denken bij de combinatie spin en Australië aan gevaar. Dus het nieuws kreeg veel aandacht in Nederland. Wij vroegen ons af hoe die spin daar nou terecht is gekomen. En of het enig gevaar vormt voor de Nederlandse flora en fauna. Voor die antwoorden belden we met Jinse Noordijk, bioloog bij IJskenniscentrum Insecten.
SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
Volgens mij staat Australië bekend om een land waar je niks mee naar binnen mag brengen wat ze niet willen hebben. Het gaat om eten, het gaat over dingen onder je schoenen en zo. Het lijkt erop dat het in Europa wat anders is, want jullie hebben in één keer een Australische spin daar.
Ja, klopt. Die heet bij jullie de Grey House Spider en die is nu ook in Nederland aangetroffen. En daar moest ik ook een Nederlandse naam voor verzinnen, dus daar heb ik maar de Australische huisspin voor verzonnen.
Die heb je zelf verzonnen, die naam?
Ja, ja, hij heeft natuurlijk ook een wetenschappelijke naam, die is heel moeilijk. Maar ja, deze soort die komt relatief vaak voor rondom bebouwing, daar kan hij goed tegen. Dus dan is het altijd handig als ook de niet-biologen daar een goede naam bij hebben om te gebruiken.
Ja, en is dit dan echt een gevalletje van, er is één keer of twee keer een spinnetje in een container meegekomen of iets en zo Nederland binnengekomen?
Nee, dit is bekende van... een paar jaar geleden al een losse spin in een tuin. En toen nog een losse spin in een tuin. En toen 2 jaar geleden is eigenlijk ontdekt dat er meerdere aan de buitenkant van een bedrijf zitten. Een bedrijf vlak onder Schiphol, wat heel veel goederen importeert. Nou ja, dat vonden we heel, heel spannend eigenlijk. En toen dachten we van, nou laten we nog heel even wachten om te kijken wat die spin doet. Of hij nog het hele jaar rond kan komen. Hè? Dat hij ook de winter doorgaat en dan weer nog steeds er is met meerdere individuen. Want dan weet je eigenlijk dat je van een populatie spreekt die zich hier vestigt. En dat bleek het geval. Nou ja, toen heb ik daarover een artikel geschreven. En dat is in de media gekomen.
Ja, hoe zijn de reacties in Nederland? Want ik kan me voorstellen, veel mensen denken bij Australië alleen maar enge dieren.
Precies.
Maar het is hier best goed toeven, je kan het best overleven hier. hoe waren de reacties?
Nou, dat is heel vaak vraag 1 bij een exotische spin van, is hij gevaarlijk? Nou, dat is hij niet. Hij is ook niet zo groot, 1 tot 1,5 centimeter. Hij leeft altijd in een gaatje, in een muur of in een vogelhuisje en heeft een webje naar buiten toe. Je kan hem ook eigenlijk bijna nooit zien. Overdag zit hij vaak in dat gaatje. En dan pas 's nachts loopt hij zo een beetje rond om te kijken of er prooidieren in zijn web zitten. En hij kan waarschijnlijk 2 jaar leven, denken mensen. En dan zit hij eigenlijk alleen maar in dat gaatje achterin dat web. Dus eigenlijk een heel, heel saai leven.
Een huismus noemen ze dat. Dat is iemand die alleen maar thuis
zit. Precies.
Die naam is heel erg passend.
Ja, vind ik ook.
Ja.
En nou ja, eigenlijk al een eeuw lang wordt hij de hele wereld over versleept. Dus hij komt oorspronkelijk uit het oosten van Australië. Hij is ooit in Nieuw-Zeeland terechtgekomen. Daar doet hij het hartstikke goed. Hij is in Japan terechtgekomen. Hij is in Noord- en Zuid-Amerika terechtgekomen. Daar doet hij het ook allemaal goed. En sinds een aantal jaren vinden ze hem ook in Zuid-Engeland. En daar hebben ze ook aangetoond van ja, we vinden hem eigenlijk heel veel rondom tuincentra. En nou ja, als mensen dan spullen kopen op zo'n tuincentrum, komt hij ook natuurlijk in je tuin terecht. Dus daar, ja, in Zuid-Engeland is het iets eerder losgegaan dan hier.
Ja, en dit is natuurlijk wel een soort wat niet eerder in Nederland voorkwam. Is het voor enig ander diertje of een plant een bedreiging in Nederland?
Ja, dat vind ik zelf ook altijd een heel interessante vraag. Vaak ook heel erg moeilijk, hè? Want er zijn helemaal niet zo heel veel mensen die in Nederland spinnen bestuderen. Tegen de 700 soorten spinnen leven al in Nederland. Dus dan zou je denken van, nou, daar past er nog wel eentje bij. Maar we hebben wel spinnen die heel erg lijken op deze spin. Dat zijn bij ons de nachtkaardespinnen. Die leven ook heel vaak in de muur in zo'n klein holletje. Die maken ook helemaal hetzelfde type web. Nou, dat betekent ook dat ze eigenlijk hetzelfde voedsel eten. Dus dat zou kunnen dat het daar een concurrent van wordt.
Maar het is niet zo dat die op jacht zijn naar bepaalde beestjes om op te eten en of planten ziek kunnen maken. Nee. Ik denk namelijk aan de Border Security, het programma wat volgens mij ook in Nederland op tv is. Als je dus Australië inkomt, mag je niks meenemen dat ze bang zijn voor de biodiversiteit hier. Dat er ziektes komen, et cetera. Ja. Maar dat spinnetje is geen bedreiging voor wat dan ook in Nederland.
Nee, spinnen die een web maken, die gaan ook niet specifiek op zoek naar een prooi, maar die wachten rustig wat er in het web komt. Dus niet heel specifiek op zoek naar één soort iets. Nee, dus hij zal, in het ergste geval zal die Nederlandse spinnen verdringen door op hun plekje te gaan zitten.
Ja, gebeurt dit vaker dat zo'n beestje helemaal vanuit Australië in Nederland belangt?
Ja, Nederland is een best wel een druk landje met een enorme haven in Rotterdam en een hartstikke groot vliegveld. We hebben een enorme plantenhandel. Het is echt een van de grootste van de wereld bijna. Ja, er gebeurt van alles en er komt van alles mee en er wordt van alles doorgevoerd. Dus het aantal exoten in Nederland is hoog.
En zie je ook de redback bijvoorbeeld, hè? Het mooie kleine spinnetje met zo'n kopje, met een rood kontje eigenlijk. Die zijn er niet zo onschuldig. Zie je die ook richting Nederland komen?
Nou, die hebben we een aantal keer hebben we die gevonden. Die is één keer met Defensie meegekomen. Had Nederlandse Defensie in Australië een oefening. En toen kwamen ze met hun materiaal terug en toen hadden ze die redbacks meegenomen. En volgens mij is er ook één keer een redback met een oude auto meegekomen die in Australië gekocht was. En daar hing hij dan onder en die is toen door het garagebedrijf gevonden. Dus ook dat soort dingen gebeuren. Dan is de paniek hier nog iets groter, zeg maar.
Ja. Maar die zijn in ieder geval niet frequent gespot. Dat zijn echt uitzonderingen. Nee. En wat gebeurt er dan met zo'n redback? Defensie, die ziet dat. Bellen ze dan een instantie en wordt die daar weggehaald en helemaal bestudeerd?
Ja, de meeste bedrijven hebben zelf ook wel bestrijders in dienst die dingen weghalen. En heel veel organisaties die iets vreemds zien, zelfs supermarkt aan toe, als ze echt denken van wat is dit nou weer? Dan wordt wel heel vaak een bioloog erbij gehaald. Dat is op zich fijn, hè, want dan weet je ook zeker welke soort het is. Hè. Een bioloog kijkt natuurlijk even goed van welke soort is dit precies. En op die manier leren we ook weer heel veel van, dus op deze manier komen dit soort beesten binnen. En op deze manier komen dit soort beesten binnen. En dat is natuurlijk best belangrijk, hè? Als je op een gegeven moment iets aan wil doen. Dan heb je eigenlijk kennis nodig van wat zijn de risico's, wat komt daarmee binnen. Dus waar moeten we extra op controleren. Het is wel heel fijn om dat soort rare beesten allemaal eventjes goed kunnen bestuderen. En het verhaal erachter kunnen achterhalen.
Mm. Nou ben jij een expert op het gebied van insecten. Is er iets in Australië wat hier rondloopt wat je wel graag in Nederland zou willen zien?
Ik ben volgens mij best wel tevreden met wat er hier rondloopt. Nee, er lopen in Nederland meer dan 20.000 soorten insecten rond. Hè? En dus 700 spinnen, wat ik al zei. En die heb ik allemaal nog lang niet gezien. Dus voorlopig ben ik daar nog heel erg druk mee.
Dankjewel, Jens den Hoordijk.
Jo. Graag gedaan.
Een foto van de spin vindt u op onze website en Facebookpagina facebook.com/sbsdutch. Iets heel anders nu. Zeg woorden als scheetje, snot en poep en je hebt al snel de aandacht van een jong kind. Het boek Haren vol banaan is vies en vrolijk en staat vol met dit soort woorden. Het is volgens leesconsulente Larissa de Ruud dan ook een gegarandeerd succes onder kleuters. En misschien zelfs nog wat oudere kinderen. Ze vertelt erover in onze rubriek De Boekenhut.
SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon.
Larissa, jij gooit het vandaag lekker over de vieze boeg.
Ja, ik dacht, laten we dat eens doen. Altijd een goed onderwerp voor kleuters, groep 3 leerling. En misschien stiekem ook nog wel voor oudere kinderen. Deze hele grappige versjes over vieze en stoute dingen.
Ja, haren vol banaan, dat zegt het al eigenlijk. Kliedeboel.
Ja, dat klopt. Een boek van Erik van Os met vieze plaatjes van Noëlle Smit. En nee, dat bedenk ik niet zelf. Dat staat gewoon in het boek, die vieze plaatjes.
En wat zien we zoal op die plaatjes en wat voor vieze dingen horen we?
Nou, een heleboel van die ja, echte gewoon geweldige bananengrappen, blote billen, snot in je neus. Wat doe je daarmee? En het leuke aan dit boek, je kan hem voorlezen als versjes en gedichtjes. Maar Erik van Os is ook gewoon een hele goede muziekmaker. Dus je kan ze ook spelen en afluisteren als liedjes. En dat vind ik altijd wel grappig, want als je een gedichtje voorleest, dan komt er natuurlijk altijd een bepaalde cadans al in. En ik heb zelf ervaren dat je soms dan ineens als je het liedje aanzet, dat je denkt, oh, zo klinkt het ineens heel anders.
Ja, ja, ja. Geestig. En is dit dan een van zijn nieuwste werken?
Nee, dit boek is al van een redelijke tijd geleden. Ik weet niet, ik zit even te spieken, want ik heb een gesigneerd exemplaar. Want ik heb hem ooit zelf gezien op een bijeenkomst. Toen heb ik het boek laten signeren voor mijn beide dochters. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik kan het handschrift niet goed genoeg lezen om het jaartal te achterhalen.
Nou, onze vrienden van een bepaalde website waar je boeken kan kopen in Nederland zeggen dat het boek uit 2018 komt. Kan dat een beetje kloppen met hoe oud jouw kinderen zijn?
Ja, dat klopt helemaal. Die hadden toen inderdaad zo lekker de peuter-kleuterleeftijd.
Ja, je kan vast wel een van die versjes voorlezen. Of ga je ze zingen?
Nee, zingen laten we dan maar even aan iemand anders over. Ik dacht, ik begin met, ik keek net in mijn onderbroek. Ik keek net in mijn onderbroek en ik had mijn goede zin. Want mijn linkerbil en mijn rechterbil, die zaten er nog in. Daar kun je nu wel om lachen, maar stel je eens even voor dat je er eentje kwijt zou zijn. Dat zit best lastig hoor. En dat je mama zucht en zegt, ik roep het al de hele tijd. Wat ben jij toch een sloddervos. Je raakt ook echt alles kwijt. En mama zoekt en vindt je bil, na dagen pas terug. En ze smeert hem met secondenlijm weer onderaan je rug. En je nodigt al je vrienden uit en je geeft een welkomstfeest. Want je lieve bil is eindelijk weer terug van weg geweest. En je kijkt weer in je onderbroek en je hebt weer goede zin. Want je linker en je rechterbil, die zitten er weer in.
Hoe vaak heb jij dit boek moeten voorlezen? Want dit lijkt me nou echt zo'n boek waar die kleine kinderen de hele tijd naar teruggrijpen. Omdat inderdaad die woorden, billen, onderbroek, neus, wat zei je, snot. Dat willen ze horen natuurlijk, tot je er als ouder gek van wordt.
Ja, nee, absoluut. Als je naar mijn exemplaar kijkt, die heeft ook lekker van die versleten hoeken van het boek. Want ja, inderdaad, het is natuurlijk van tevoren al lachen als van die woorden genoemd worden. Waarvan je als peuter en kleuter ook al voelt dat ze een beetje stout zijn.
Ja, mooi zeg. Ik kende deze man niet en deze boeken.
Nee, zal ik er dan nog eentje die echt nog verder dat stout ingaat nog voorlezen? Hij is een stukje korter, maar ik denk dat het wel goed afsluit waar het boek over gaat. Hij heet namelijk Snotneus. Snotneus, soms zit je neus zo vol met snot dat je denkt, wat zal ik daarmee doen? Je zakdoek zit al helemaal vol en ook je mouwen zijn geel en groen. Dan denk je, hoe kan ik met goed fatsoen al die viezigheid laten verdwijnen? En dan zie je de gordijnen. En dan weet je wat je hebt te doen.
Leuk. Ja, als je als ouder dit voorleest, moet je vast ook grinniken, want er zitten veel herkenbare scènes in. Leuk. Wat een leuke tip, Larissa, voor deze week. Nog even voor de volledigheid. De leeftijd, peuters, kleuters, hè, zei je.
Ja, en ik denk als er oudere broers en zusjes in huis zijn, dat die ook nog wel stiekem een beetje kunnen meegniffelen.
Meer kinderboekentips vindt u op onze website sbs.com.au/Dutch onder onze podcastserie De Boekenhut. De clipper Stad Amsterdam is 76 meter lang, ziet er van buiten uit als een 19e eeuws koopvaardijschip, maar is van binnen helemaal van deze tijd. Het zeilschip is momenteel op een 2 jaar durende wereldreis en deed eerder deze maand de haven van Sydney aan. Wij namen toen een kijkje en spraken met kapitein Andy Manser. Andy, je bent al ruim 15 jaar de kapitein van Stad Amsterdam. Wat maakt dit schip nou zo bijzonder?
Ja, het is natuurlijk een heel uniek schip, de Stad Amsterdam. Het is, als kind dacht ik al, heb ik piratenfilmpjes gezien. Maar als Zwitser was dat natuurlijk gewoon ver weg wat met schepen te doen. En toen ik 20 was, was ik een rondtrek en naar Nederland gekomen en daar zeilschepen gezien. En van, hey, dat is er toch wat. En ik kon er daar beginnen om te werken. En heb ik gehoord dat ze daar in 1995 begonnen zijn om een groot zeilschip te bouwen. Ik was op een tweemaster aan het varen in de Oostzee. En had altijd het idee van, ja, nadat die piratenschip moet ik een keer gaan. En het is echt ongelooflijk, ik heb het gehaald. En nu ben ik kapitein op het schip.
Kapitein, van oorsprong uit Zwitserland, voor de mensen die niet denken van, hey, ik kan het accent niet helemaal plaatsen. Maar de mensen die de Stad Amsterdam niet kennen, omschrijf het eens.
Het is het mooiste schip van de wereld, zeg ik altijd. Maar natuurlijk, het zijn andere mooie schepen ook. Het is gebouwd eigenlijk naar de oude klipperschepen. Zo die vroeger gewoon naar China gingen om thee op te halen. En terug naar Europa gekomen zijn. Schepen zijn gebouwd worden met de Goldrush aan de oostkust van Amerika. En toen was de spoorwegen natuurlijk nog niet naar de westkant. Dus ze moesten met een schip eromheen. Het was de snelste manier naar de westkust te komen om daar goud te gaan zoeken. Het zijn eigenlijk die oude schepen, maar dit schip is in 2000 gebouwd, of van 1997 tot 2000. Van buiten lijkt het gewoon net als een oud schip. Maar het materiaal is natuurlijk moderner. We hebben stalen masten en alles bovenin en de raas, dat is aluminium. En van binnen is het gewoon modern en luxurieus, dus het is een heel mooie combi.
Ja, en 76 meter lang. En we zijn natuurlijk gewend aan de Duifken hier in de haven van Sydney, maar dat is een babybootje naast dit schip.
Ja, ik heb er wat meer ruimte nodig in de haven om te parkeren. En de lengte is gewoon het vervelendste is, denk ik, maar gelukkig is het voor mij niet als kapitein, maar voor de dekcrew. Want je moet het onderhouden, je moet het schoonmaken. En iedere meter die je moet ontroesten en schilderen is gewoon meer werk.
Ja, en hoeveel mensen werken daaraan?
Ja, we zijn er rond 30 man crew, dus de 26. Ja, 26 is het minimum, zeg maar, wat we hebben. En we hebben 18 tot 20 aan dek. En dan hebben we 3 mensen voor de technische dienst aan boord. En we hebben hospitality, een hospital manager service ding, housekeeping. Dus net als de grootste cruise liners. Het schip heeft de status van een passagiersschip. Maar bij ons is het overzichtelijk. We hebben 14 cabine. En kunnen maximum 56 mensen meenemen.
Nou, zijn jullie een jaar geleden vanuit Nederland vertrokken voor een reis van 2 jaar in totaal. Dit is eigenlijk voor het eerst weer sinds 2010, dacht ik, dat jullie hier in Sydney zijn. Hoe is dat dan om de mooiste haven van de wereld binnen te varen?
Ja, dat was echt, je zegt, ik krijg nog kippenvel als ik eraan denk. Zo. Ja, ik was er toen al aan boord, toen de eerste keer naar Sydney ging, maar toen deed mijn collega. En die voer het schip nog verder door tot Melbourne. Ik kwam pas in Melbourne aan boord. Dus dat stond natuurlijk op mijn bucketlist hier nog Sydney binnen te gaan. En het was eigenlijk was een beetje jammer. Ik had de hele dag hebben ze zuidenwind gezegd. En ik dacht, nou, dat is perfect. Niet te veel wind. Alle zeilen omhoog. En dan hebben de wind van bakboord erin. Dan kunnen ze foto's maken van het stuurboord. Want de leikant is de mooie kant. Dan heb je het opera house daarnaast. En onder de brug door zo. Maar die loods die zei dan meteen al zo van, nou, we hebben westwind bij de brug. En ik, hé, westwind? We hebben hier zuidwind. Hoezo hebben we daar westwind? Maar ja, om al die hoge gebouwen hier van Sydney, dat draait het eromheen. En ja, voor de zeilers is het niet zo'n mooi plaatje. Maar het waren ook prachtige foto's toen we hier met al die zeilen erop binnenkwamen. En voor de niet-zeilers, die zien het niet, dat met zo'n gebak staan. Maar ja, het was gewoon niet te voorkomen.
Het was in het weekend. Trok het veel bekijks?
Ik heb al wel gezien met de opera, er zijn een hoop mensen geweest en die hebben gezwaaid en gedaan en zo van op de brug. Het was er zo druk met van alles en voor mij natuurlijk zo'n indruk. Ik denk wel, want ik heb achteraf gezien wat er ja, op internet, wat voor foto's overal van ver weg hebben ze gedaan. We hebben een boot bij gehad, we hebben een havenboot wat voor ons op uitvoer met een waterfontein. Dus het was allemaal goed georganiseerd. En er ging een drone ging er om ons heen vliegen en allemaal zo. Dus ja, het was er wel een intocht bijna zoals in heel Amsterdam. Dat ja, was wel leuk.
Ja, nou gaan jullie nog een jaar en dan zijn jullie weer terug in Amsterdam. Precies op tijd voor sail. Hè? Dat is natuurlijk het evenement waar het schip ooit gedoopt is. En het wordt een bijzondere sail.
Ja, het wordt een heel bijzonder event. Het is 750 jaar Amsterdam ook. En ja, voor mij de tweede keer dat ik dan daar mag komen. Het is echt een uniek gevoel. Als de sluisdeuren open gaan in Muiden richting Amsterdam te gaan, dan zie je geen water, dan zie je alles vol met kleine bootjes. En dan denk je van, moet ik daar nou doorheen? Maar ja, ik verheug me heel erg op dat event.
Hoe zit eigenlijk het leven hier aan boord? Want ik zeg, het is 76 meter lang, dat schip. Het is echt wel groot. Het ziet er prachtig uit van binnen. Maar ja, je zit wel op elkaars lip als collega's zijn natuurlijk.
Ja, dat klopt. Privacy, dat is hier wat minder. Dus we hebben hier gelukkig 4 cabines voor kapitein, eerste officier, chief engineer en hotelmanager. Anderen moeten cabine delen. De andere officieren die hebben met z'n tweeën eentje. De dekbemanning en service, afhankelijk hoeveel mensen dat we erin hebben, zijn ze zelfs met z'n vieren in de cabine. Zo. Dus je weet er van iedereen alles. Dus ik zei vroeger al, ja, als goede tijden, slechte tijden geen ideeën meer heeft, moeten ze mijn camerateam aan boord sturen.
Dit schip is natuurlijk gebouwd. Ik las bouwtekeningen van de Amsterdam uit 1854. Het schip zijn daar als inspiratie gebruikt. Kun jij je voorstellen dat ze in die tijd met zo'n schip als dit de wereld omgingen?
Ja, natuurlijk. Het schip dat kan naar alle zeeën af. We hebben al meer dan 1 keer boven 70 knopen wind gehad, wat windkracht 12 is.
Maar dit schip is natuurlijk uitgerust met de moderne technieken en met andere materialen. Dat zei je al, in 1854 was dat even anders.
Ja, dat klopt. Maar daar heb je gewoon wat reservehout aan boord gehad en die heb je gerepareerd. Ook wij doen nu gewoon allemaal een onderhoud. Wij moeten ook regelmatig de touwen vervangen, omdat die verslijten. En natuurlijk, we moeten wat minder vaak doen dan die andere touwen. Dat verslijt je wat vaster. We hebben reservezeilen aan boord. We hebben een naaimachine aan boord om de zeilen te naaien. Dus dat is precies hetzelfde. En natuurlijk, wij hebben nu de navigatie, die is veel makkelijker. Sinds 2014 al moeten we elektronische kaarten hebben voor een passagiersschip. Dus je ziet iedere tijd waar je bent. Maar we hebben zelf ook nog de sextanten aan boord. En als wij ergens een crossing doen of zo, dan gaan we ook af en toe gewoon de acties op donker schuiven. En dan nemen we de sextanten en gaan positie doen. En zoals vroeger. Als je dat dagelijks doet, is het helemaal niet zo moeilijk. En vroeger wist je ook wat is. Ik denk wat een groot voordeel is dat de weerberichten veel, veel beter zijn. Goed, ik weet niet, vroeger als kapitein heb je dat misschien ook meteorologie dan beter geleerd dan dat ik dat nu doe. Hè? Want ik zeg van, hoezo moet ik dat allemaal leren? Want ik kan het opzoeken. Het zijn mensen die hebben daarvoor gestudeerd, die kunnen dat veel beter dan ik. Dus ja, ik ga liever die boot varen en dan het weerbericht iemand anders laten doen. Maar het is natuurlijk van, je kan met dit schip niet zo hoog aan de wind kruisen. En als je vroeger rond Cape Horn moest gaan, dan, je moet het op de windshift gaan doen. Als de wind van het zuidwesten draait en weer naar het noordwesten, dan ga je van overstag en dan heb je een betere hoek om verder te zeilen. En dat is natuurlijk tegenwoordig veel beter voorspelbaar. Dus als je nu aan het Cap Horn moet, zou je dat veel sneller doen dan vroeger die deden.
Jij hebt letterlijk de wereld rondgevaren met dit schip. Wat zijn nou de lastige plekken op de aardbol?
Het varen eigenlijk niet. Ik, volgens mij is in de autoriteiten, dat wordt steeds ingewikkelder. Daar zijn de uitdagingen zo. En Ik zeg eigenlijk altijd, als je in Nederland leert varen, hè, op de Waddenzee met een platbodenschip, met de stroming en de taai en alles, dan wordt het daarna alleen maar makkelijker. Dan heb je de eerste eigenlijk al gehad. Want dat is gewoon echt uitdagend, vooral met veel stroming. Nu hebben we een wat groter schip, we hebben zelf een boegschroef. Ja, daar heb je het geleerd en we hebben goede weerbericht. Dus als er ergens een slecht weer is of zo en je tijd hebt om te omzeilen, dat gaat eigenlijk goed. En de hele wereld is in kaart gebracht. Dus we krijgen wel een loods aan boord, omdat het verplicht is om loods te hebben. Maar zonder loods zouden we onze ligplaats ook vinden. Want dat is natuurlijk tegenwoordig allemaal zo gedetailleerd. En ik heb er nu al, als we gasten mee hebben, zo zeggen: hey kapitein, maar we varen toch nu die kant uit met 7,8 knopen. Op mijn iPhone of op de telefoon is alles al te zien. En ik, we hebben tegenwind, dus we moeten pas lagen maken. We kunnen niet direct daar naartoe. Of daar is nog een ondiepte of zoiets. Maar dus navigeren is veel makkelijker geworden.
Nou hebben we op land, zien we natuurlijk best wel veel extremen qua weer. Hebben jullie daar op zee ook last van eigenlijk?
Ja. Dat merken we wel ook. Het is minder bestendig het weer. We hebben vaker stormen, lage drukgebieden, die gaan er sneller. Die gaan er heel rare dingen doen. Vroeger konden ze zeggen, het trekt van west naar oost. Gaat een beetje de noorden in zo. Maar dat is wel veranderd. Dat merken we wel.
Wanneer kunnen we jullie weer terugverwachten in Australië? Want wij hebben het geluk nu in Sydney dat we jullie kunnen zien, Brisbane ook. Maar een heel groot continent waar ze jullie missen dit keer.
Ja, dat staat nog een beetje in de sterren of zo. Ik heb er wel al van, ik weet niet of ik dat allemaal zeg, maar ik doe het sowieso. Always be yourself, except you can be a pirate, then be a pirate. Ik hoorde van plannen dat van de eigenaren dat ze het schip wel vaker ook in Azië wouden hebben en hier in Australië. Het was er toen 15 jaar geleden al, was natuurlijk zo van een publiek hier. Ja, leuk. Het zijn een hoop tollship friends hier, ook met de Endeavour Forest en de James Craig. Zo van, het leeft hier. En natuurlijk is het de oorsprong. Hè? Want die mensen die nu hier wonen, of niet die hier wonen, maar die hier naartoe gekomen zijn, die zijn met een trip hier naartoe gekomen. Toen was het vliegen nog niet zo actueel. Zo. Dus de meesten die begonnen zijn hier in Australië, die zijn met een trip hier naartoe gekomen.
Nou, heel leuk om een inkijkje te krijgen hier. En zeg je dan ook bij een zeilschip gewoon behouden vaart?
Ja, dat heb ik in Nederland zo geleerd. Ja, dat is ook zo. Een haanbreed water onder de kiel, zeggen ze. Geef mij ietsje meer. Dat is mooier. En met de platbodems maakt niet zoveel uit. Maar met dit schip vaar ik toch liever een beetje in dieper water en veilig.
De stad Amsterdam is inmiddels in Brisbane. 2 september, dat is dus maandag. Dan vertrekt het naar Denpasar in Indonesië. We zijn alweer aan het einde van deze SBS Dutch uitzending. Deze aflevering en al onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch. Maar ook via onze SBS audio app, die gratis en voor niks te downloaden is in de Apple Store en Google Play. SBS Dutch is ook te vinden op Facebook, facebook.com/sbsdutch. En zo dadelijk om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal van gisteravond. De uitzending is ook te bekijken op SBS On Demand. We sluiten af met Rock'n'Roll in Nederland, een liedje van Snelle en Thomas Akda. Ik wens u een heel goed weekend en heel graag tot volgende week. Dag!
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook. Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.